Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp.
Ik denk dat je dit nog 100 keer kan analyseren als trainer van Leipzig. Maar dat je op een gegeven moment ook gewoon moet zeggen, ja jongens, ja, valt niet te verdedigen.
Het is donderdag 7 maart, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. En vandaag gaan we het hebben over Ajax, dat vanavond in actie komt. Natuurlijk over gisteravond, waar Real Madrid tegen Leipzig speelde. En we gaan het even hebben over de interesse die Feyenoord nu al heeft in nieuwe spelers voor komend seizoen. Kortom, genoeg te bespreken. Nicky van der Gijp, Wouter Boerkamp. Hoe is het gevoel richting Ajax vanavond?
Niet best.
Nee, ja, wij hebben het gisteren uitgebreid over Villa gehad. Daarbij kwam Ajax er ook niet super positief uit, in de zin van weinig kans tegen dit Villa.
Ja, nee, 100%. Daar ga ik ook echt volledig vanuit. Ik hoop het volledig niet uiteraard. Want ja, eigenlijk, je bent altijd voor de Nederlandse ploeg in Europa. En je hoopt sowieso dat een van die twee teams er nog heel lang in blijft. Alleen dan is Aston Villa niet echt de tegenstander waar je ook maar enige hoop tegen koestert.
Nee, en komt dat dan ook, denk je, door de wedstrijden tegen Beude, dat ook nog een beetje, dat daar ook niet heel veel vertrouwen uit te halen valt?
Nou, eigenlijk algemeen natuurlijk het hele seizoen van Ajax. Maar ook, kijk, als je kijkt naar afgelopen weekend, dan zorgt dat in ieder geval bij Ajax supporters nog weer voor een enigszins positieve vibe.
Ja, precies. Dus daar zit het wel in.
Ja, maar dat merk je ook best wel heel erg in de Pantelitsche podcast. Dat zit toch op een of andere manier een ander gevoel in. Alleen, ja, als je dit gaat doen tegen Villa, dan ga je alsnog, denk ik, met een grote score vanaf. Dus ik zie eigenlijk heel weinig oplossingen voor Ajax om überhaupt een resultaat te halen uit deze wedstrijd.
Zie jij oplossingen?
Ik wilde eigenlijk nog van tevoren zeggen van, zullen we niet een beetje positief erin gaan vandaag? Maar als ik nu dit heb gehoord.
Ja, maar dat kon natuurlijk. Aston Villa is gewoon een hele goede ploeg. Ja. Ik bedoel, Ajax heeft tegen Utrecht, was een prima overwinning. Alleen voor de rest is het heel erg lastig. Dus ja, positief. Iedereen hoopt dat of tenminste iedereen. Iedereen die hoopt dat Nederlandse clubs ver komen in Europa. En alle Ajax-zieden hopen dat Ajax verder gaat. Zou mooi zijn. Zou ik ook zeker vinden. Alleen die kans is gewoon heel klein.
Ja. Ja, kijk, over. Dat zei mijn vader toevallig gisteren ook. Daar was ik toevallig met een paar mannen van ons.
Even bij papa op bezoek.
Even bij papa op bezoek. Maar ja, over zo'n thuiswedstrijd denk ik dat Ajax echt nog wel. Je hoeft niet nu vanavond er met 0-3. Kijk, we maken het wel heel erg negatief. En ik denk dat onterecht, want je hoeft vanavond echt niet met 0-3, 0-4 af te gaan tegen Aston Villa. Je kan Aston Villa echt wel een goede partij bieden. Alleen ja, inderdaad, het gevoel is gewoon niet dat Ajax hier enige invloed op die wedstrijd heeft. En ja, ik ben ook bang als Ajax hetzelfde gaat doen als tegen Utrecht. En er werd veel gesproken over dat Ajax wat beter voetbalde. Mm. Maar dat had natuurlijk ook wel te maken met dat Utrecht gewoon ook niet zo'n goede dag had. En de druk er niet op kreeg. En als je kijkt naar hoe het elftal van MRI speelt en hoe die de druk op een tegenstander. Mm. Ik bedoel, die krijgen zelfs de druk op Manchester City. Ik denk dat er weinig ploegen zijn die dat dit jaar is gelukt. Mm-hmm. En ja, als je dat ziet, dan hou je toch een beetje je hart vast.
Maar dat is wel, je begint met van, misschien niet of niet te negatief zijn. Nee. Ajax kan een partij bieden. Ja. En vervolgens noem je 8 argumenten op.
Nee, dat is ook het last. Het is heel lastig.
Dus
om
het is ook een beetje hoop. En je misschien van dat Ajax, dat je hoopt dat het spannend blijft.
Nou ja, en we hebben soms is een beetje geluk en mazzel ook. Van, je hebt gewoon vanavond een mindere dag nodig van Villa. En Ajax moet gewoon individueel, wat ze nog niet vaak is gelukt dit seizoen, echt boven zichzelf uit gaan stijgen. Maar ja,
het gevoel waarmee ploegen vroeger, zeker in Europa, toen Ajax nu niet top Champions League niveau speelde, het gevoel waarmee ploegen toen naar de arena kwamen is, ja, Ajax heeft eigenlijk een slechte dag nodig en wij hebben een hele goede dag nodig om hier te winnen. En eigenlijk zijn de rollen nu volledig omgedraaid. En dat blijkt ook heel erg op die persconferentie. Ja, ik heb nog nooit een persconferentie van Ajax meegemaakt waarbij de eerste vraag is, John, wordt het morgen betonvoetbal?
Ja, daarom.
Ik vond het wel een leuke vraag. Even los van of het een hele goede vraag is. Maar
Jeroen Stekelenburg.
Ja, je krijgt wel even een andere dynamiek.
Hoezo zou het geen goede vraag zijn?
Nou, de manier waarop je hem stelt, dan weet je eigenlijk ook dat Van Schip daar niet op een hele lekkere manier antwoord op gegeven.
Nee, maar dat is het probleem van Van Schip toch? Want het is toch niet zo'n hele rare vraag als je tegen een veel betere tegenstander speelt?
En ik vind de term betonvoetbal vind ik nou ook weer net even over het randje, maar goed.
Tuurlijk, maar hoezo? Iedereen weet toch precies wat je daarmee bedoelt, namelijk volle bak tegenhouden?
Ja, maar dan vind ik wel dat je Van Schip daarin tekort doet.
Ja, en ik vond wel dat tegen Utrecht is wat Ajax niet deed, was geen betonvoetbal. Nee, daar werd gewoon gevoetbald.
Daarom, dus dat daar vandaar
zeker, maar het zijn toch ook twee totaal verschillende tegenstanders.
Ja, dat is natuurlijk wel met het systeem wat je nu speelt. En Robby stond tegen Utrecht al redelijk op een eiland eigenlijk. En van dat eiland kan hij een heel mooi eiland maken.
Paradijs.
Alleen, dat wordt tegen Aston Villa natuurlijk nog veel moeilijker. En de kans dat je daar met z'n allen meer achteruit moet gaan lopen. En dan wordt het natuurlijk wel echt betonvoetbal wat je vanavond gaat zien. Ja, maar als dat de manier is om Aston Villa te bestrijden, dan is dat maar zo. Precies. En ik denk dat voor Brobby, Aston Villa speelt echt absurd hoog, zeg maar. Die probeerde constant de forse mensen van de tegenstander buitenspel te zetten. Ja, daar liggen natuurlijk met Brobby wel gewoon echt kansen. En
Is wel grappig om daar even bij te benoemen dat Brobby in de Eredivisie volgens mij het vaakst buitenspel staat.
Ja.
Maar ik ben het gelijk met je eens, daar liggen hele grote kansen. Want als je hem hard inspeelt op Brobby, die staat 1-1 en die kan zijn lichaam erin draaien, dan liggen daar echt veel kansen. Want als Brobby op snelheid ligt, kom er dan maar bij.
Dat is waar. Maar dat buitenspel staan heeft soms ook te maken met het moment van pasen. En het ontbreekt Ajax op dit moment ook wel aan spelers die hem weg kunnen steken. Taylor heeft een goede connectie met Brobby. Die zou dat nog kunnen.
Hato
zou het inderdaad kunnen. Heeft goede inspeelpaas. Ook als je hem niet in de diepte wegsteekt, maar over de grond als aanspeelpunt. Maar ik kan dan ook niet heel veel meer noemen. Ja, Kaplan kan een bal diep geven.
Hij kan een bal diep geven. Kan een strafschop opnemen.
Ja. Ja, dit is bijna een soort korpotanalyse, hoort dit.
Nee, maar ja, daar houdt het wel een beetje mee op. En ja, de kans inderdaad dat Brobby tegen twee van dit soort centrale verdedigers echt het verschil gaan maken, is inderdaad wel een stuk kleiner. Dat zag je ook tegen Brighton. Toen Van Hekken zijn directe tegenstander was. Hele interessante duels. Die ga je vanavond als het goed is ook zien. Dus ja, dat zijn moeilijke elementen aan te wijzen in het voordeel van Ajax. En als je kijkt naar de verhoudingen tegen Utrecht, vond ik het ergens nog tot een bepaald moment 50-50.
Ja.
Als Lammers die bal binnen schiet, dan wint Utrecht. Brobby schiet hem later aan de andere kant binnen, wint Ajax. Alleen bij Aston Villa is het misschien meer 80-20 of 90-10 misschien wel.
Weet je wat ik me afvraag? Het schiet me net te binnen. Kijk, Villa is sowieso een ploeg die graag de bal wil hebben en wil domineren. Zou zij, want Ajax heeft wel gewoon een grote naam, ondanks het seizoen wat ze nu draaien. Zou Aston Villa en Emery, zouden die vanavond wel naar de arena komen het idee, wij gaan die hele wedstrijd domineren, wij gaan Ajax geen seconde de bal geven? Of zouden die toch nog steeds, omdat het ergens toch nog Ajax is, ergens ontzag is misschien niet helemaal het goede woord, maar je snapt een beetje waar ik naar op zoek, zou die toch nog een beetje afwachtend zijn, oké, wat gaan we hier krijgen?
Nee, ik denk dat zij sowieso al flexibel kunnen zijn in hun tactiek. En dat ze best in verschillende fases verschillende aanpak kunnen hebben tegen Ajax. Dus ja, het zou best kunnen dat ze inderdaad eerst even een kwartiertje kijken van hoe staat het? Hoe vult Ajax het precies in? We vangen ze gewoon even op. En we kijken vanuit daar verder. Maar ja, voor hetzelfde geld hebben we vlammen ze er in de eerste kwartier volledig overheen. Zetten ze vol druk en is dat de tactiek. Dus ja, ze hebben zoveel mogelijkheden. En Ajax kan er denk ik heel weinig tegenover zetten.
We hadden het nog even over de wissels, wat je nog op de bank hebt zitten bij Aston Villa. Hij speelde dan dit weekend, maar hij speelt niet altijd. Dat je gewoon een middenveld eruit wisselt, dat je denkt, oké, nu tempootje omlaag en dan Tielemans dan gewoon invalt. Ja. Zeg maar, dat soort spelers zitten gewoon nog op de bank. En dat is, ja, dat slaat eigenlijk gewoon nergens op. De kwaliteit voor een team wat niet net zoveel als andere clubs heeft geïnvesteerd, maar iets slimmer heeft gedaan. Dat is echt bizar.
Ja. Ik geloof ook niet zozeer in dat als Aston Villa vanavond wat spelers rust gaat geven, dat nou superveel invloed gaat hebben op de wedstrijd. Want tegen AZ hebben ze natuurlijk ook niet volledig op volle kracht gespeeld. En zeker in die andere Conference League wedstrijden ook niet. Ja, ik weet alleen niet of dat nou zo heel veel verschil gaat maken. En ik denk dat het er vooral in zit. Kijk, AZ had het thuis echt vreselijk moeten hebben. Ze echt alle kanten op gespeeld. En dat was in de eerste ontmoeting. Dus daar vrees ik vanavond ook weer een beetje voor. Maar in die tweede ontmoeting zag je wel dat op het moment dat AZ de linies kort in elkaar hield, dat ze Villa wel enigszins van de goal af wisten te houden. En dat ze vanuit de omschakeling best wel gevaarlijk waren.
Vond ik ook wel een hele goede wedstrijd van AZ.
Ja, 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 eens. Dus
dat is wel nodig.
Dat is een beetje het niveau wat Ajax vanavond moet gaan halen om in ieder geval een kans te maken om een resultaat.
Ja. Dat is echt moeilijk, want ik kan me nog heel goed herinneren dat AZ laatste, zeg maar tweede kwart van de wedstrijd, gewoon, ik dacht dat ik naar een soort Barcelona zat te kijken. Dat sloeg echt nergens op. En die eerste wedstrijd van Aston Villa was ook heel interessant, want dat was de eerste keer dat we, dat wat Feyenoord nu ook heel veel doet, dat de keeper, dat Martinez gewoon die bal nam en gewoon een minuut ging wachten. Maar er is best wel een kans dat ze dat vanavond misschien ook wel gaan doen, omdat Ajax waarschijnlijk niet intens heeft om vol druk te gaan zetten. En Aston Villa denkt, ja, wij spelen uit. Wij hebben nog een thuiswedstrijd volgende week.
Nou, dat wordt 0-0. Want dan staat Martinez gewoon 90 minuten met die bal naar zijn voet. Want ja, Ajax qua druk zetten. Je ziet heel vaak dat Bobby daarin alleen staat. Of dat spelers niet op het juiste moment aansluiten. Of dat de backs niet doorstappen. Of...
Dat is wat Aston Villa wil, toch?
Ja, maar goed, daar is Ajax sowieso niet goed in. Dus de kans dat ze dat gaan doen, acht ik echt 0.
Okay. Ja. Even wat leuks. Joro Hato, vandaag jarig. 18 jaar. We zeggen het nog maar even één keer. 18 jaar. Dit seizoen 40 officiële duels. Alles gespeeld. 35 wedstrijden voor Ajax. 4 voor Jong Oranje. 1 voor het Nederlands elftal. Eigenlijk is dat niet normaal, toch? Dat je zoveel kan spelen op een goed basisniveau. Soms zelfs uitschieter. Aanvoerder wordt op je fucking 17e.
Hoe snel hij echt basisspeler van Ajax is geworden toen hij 16 was. Dat was echt heel lijp. En ik vind zijn ontwikkeling heel erg stabiel gaan. Ik vind niet dat hij heeft grote sprongen gemaakt. Mm. Maar niet in één keer dat hij doorbrak en dat het seizoen later opeens de grootste. Het is best wel in een stabiele lijn gaan. Nu ook inderdaad Oranje zijn debuut gemaakt.
Een paar weken geleden was heel even dat er iets van kritiek op kwam. Werd ook volgens mij door iedereen die een beetje verstand heeft van voetbal, waaronder denk ik Steven Berghuis, ook gelijk gepareerd van, mag die even een 6 spelen? Mm. Of een desnoods een 5,5? Als die al heel het seizoen in dit Ajax een 7 speelt of een 8?
Ja, weet je wat het is? Het is zo moeilijk om in dit Ajax foutloos te blijven. Dat is bijna onmogelijk. En hij is nu 18 en hij moet misschien wel gewoon de leider achterin zijn bij Ajax. En dat zegt heel veel over dit seizoen. En ergens, en het gaat misschien heel raar klinken, is dat juist wel heel goed voor zijn ontwikkeling. Dat hij soms in een wat lastiger elftal speelt. Want dat is wel een situatie waar je mee om moet leren gaan. En je ziet de jongens van Ajax, die de grote talenten die vroeg zijn weggegaan, die in een geweldig elftal speelden, die het daar best wel moeilijk mee hebben gehad om daar aan te passen. En dat is misschien wel iets wat hij al, die ervaring die hij heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Maar dit wat hij nu meemaakt is niet normaal. Als we even vergelijking maken met spelers die voor hun 18e voor Ajax speelden. Matthijs de Ligt speelde er voor zijn 18e 23. Hato staat op 50. Meer dan het dubbele aantal minuten gespeeld. En van Matthijs de Ligt waren we overtuigd wereldtop. En ik denk dat hij dat nog steeds bewijst dat hij in de wereldtop hoort. Misschien niet bij de allerbeste, maar hij speelt alleen maar bij topclubs.
Ja.
Joro Hato heeft zo ook wel een gouden toekomst voor zich, toch? Als we er zo even naar kijken, als we deze vergelijking trekken.
Ja, 100%. En ja, je gunt hem ook in zijn Ajax-periode nog wel wat spelers om hem heen, zeg maar, die hem nog verder kunnen brengen. Want wat dat betreft heeft hij ook wel een nadeel ten opzichte van de Ligt, die hele andere spelers om zich heen had.
Zeker.
Veel meer ervaring, veel meer kwaliteit.
Ja, maar de Ligt speelde met een achterdoel met Onana standaard.
Viergever speelde ook nog Veldman. Dat is best wel gewoon
David van Sanchez stond ernaast.
Schöne.
Maar ja, je hebt daar daarvoor ook nog wel een aantal andere spelers staan. Inderdaad, Schöne, Frenkie de Jong. Ja, waardoor je echt totaal anders wordt opgevangen als wat met Hato nu gebeurd is. En ik denk dat Hato er heel veel baat bij heeft als hij ook bij Ajax 1 of 2 goede ervaren spelers naast zich heeft staan, die hem wel kunnen verder brengen in de aspecten waar hij nu nog niet zo ver in is. En dat ben ik ook wel met je eens, dat hij een heel constant niveau heeft gehaald, maar hij had al een heel hoog instapniveau, zeg maar. Of hij begon gewoon heel goed en dat heeft hij best wel knap vast weten te houden.
Ja, maar ik denk door die moeilijke fase die Ajax nu heeft, gaat hij minder snel waarschijnlijk die stap naar de absolute top maken dan misschien de Ligt. Misschien duurt het nog wel 1 jaar of 2 jaar. Maar dat is alleen maar in zijn voordeel, denk ik. Dat hij toch een beetje een lastige periode heeft. Het is echt heel belangrijk voor een speler. Denk je dat dipje, dat je dat wel hebt meegemaakt. En hoe hij daar doorheen komt. En mentaal ook. Hè? Want je moet beseffen, een jongen van 17. Mm-hmm. Ik kan me nog voorstellen, toen ik 17 was, dat is al een half jaar geleden ongeveer. Ja, toen was ik mentaal nog niet zo sterk als
dat. Nu ben jij mentaal sterk. Ja, kom maar eens in jouw hoofd.
Ik heb 4 weken hier de redactie gezeten. Daar moet je sterk voor zijn, hoor.
Met een ervaren Nieuw Petersen op de bank. Ja, die snel stappen.
Maar ik denk echt dat dat ja, heel goed voor hem is. Echt meer.
Zeker. Nou, in ieder geval wat positiefs. En,
nog wel even een quizvraagje trouwens. Want hij is nummer 2, zeg maar, qua aantal eredivisie-duels achter zijn naam voor zijn 18e. Wie staat er op nummer 1, Broestel?
Weet jij het?
Hij zou het wel moeten weten. Want het stond in het draaiboek.
Verklad het nou niet, want hij weet altijd de antwoorden van die quizvragen. En dan nu kon ik hem een keer erbij
halen. Onder de 18. Dan zit ik even te denken. Door mijn hoofd gaat bijvoorbeeld een Kadioglu of zo.
Nee, we gaan niet 6 keer raden. Heb je een klein hintje nodig?
Nee. Ik denk...
Moet je een positie hebben?
Arnold Brugge.
Ja. Netjes.
Heb je het draaiboek
gekregen? Allang gezien, jongens. Kom, ik leef op die socials. Ik zag het bij ESPN voorbij komen. Maar wel leuk geprobeerd. We gaan het even
goed geacteerd ook trouwens.
Ik ga voor een Oscar. Dan gaan we het even hebben over Feyenoord. Want die zijn al bezig met volgend seizoen. En wel met een speler die transfervrij is bij FC Twente. Dat meldt in ieder geval 1908.nl. Gijs Smal, also known as Smaldini.
Ja,
schijnt in de belangstelling te staan voor Feyenoord. Linksback natuurlijk, we kennen hem allemaal. Ook wel een goede linksback, toch? Ook voor het niveau Feyenoord. Of zitten jullie daar anders in?
Nou, ik zit nog op 2 gedachten in mijn hoofd. Want je haalt dus wel zo meteen een jongen die 26 jaar inmiddels heeft. Inderdaad, is echt een goede speler. Mm-hmm. Maar is niet iemand die, denk ik, nog heel veel grote stappen in zich heeft.
Eens.
En heeft wel een terugval, een beetje dit seizoen. Is niet het meest vorig seizoen echt ontzettend goed. Werd zelfs aan het Nederland zelf toch gelinkt op een gegeven moment.
Mm.
En dat niveau heeft hij niet kunnen vasthouden dit seizoen. Dus ergens denk ik, ja, een stukje ervaring, een stukje zeker een speler van je weet, past wel in het systeem van Feyenoord. Dat is heel positief. Is het een speler waarvan ik zeg, die gaat echt Feyenoord beter maken en die gaat op Champions League niveau het verschil kunnen maken? Dan zeg ik nee.
Wordt hij daarvoor gehaald?
Ja, tuurlijk word je daarvoor gehaald. Want ik denk dat Feyenoord er wel mee bezig is dat Hartman gaat vertrekken. Ik denk dat dat best een realistisch scenario is. Dat zeker als hij de eerste linksback wordt op het EK. Dan denk ik, en hij speelt daar redelijk EK, denk ik dat hij niet te houden is voor Feyenoord. Dus dan ga je wel op zoek naar een echte eerste linksback. En daarbij denk ik dat Gijs Smal niet naar Feyenoord gaat als hij niet de garantie heeft dat hij zeker gaat vechten om die eerste plek.
Hoezo niet?
Dat geloof ik niet zo.
Je gaat naar een van de grootste clubs van Nederland.
Ja.
De man speelde 3 jaar geleden nog bij Volendam.
Ja.
En stap hij van Twente naar Feyenoord is toch echt een grote.
Dus jij zou nu op 26-jarige leeftijd van eerste linksback van FC Twente onbetwist naar tweede linksback van Feyenoord gaan?
Ja.
Denk ik ook. Ja, of je moet een hele lucratieve aanbieding.
Je bent weinig ambitieus, man.
Ik vind het juist niet ambitieus als hij op zijn 26e tweede linksback wordt van Feyenoord. Want ik denk dat hij is straks transfervrij. Hij heeft toch ontzettend veel clubs waar hij naartoe kan gaan.
Maar jij zegt net dat Feyenoord bezig is met... Of dat Feyenoord waarschijnlijk bezig is met een eventueel vertrek van Hartman.
Ja.
Maar dan zou het toch juist een logische stap zijn. Dan weet je toch dat je sowieso gaat vechten. Want dan de nieuwe back die komt... Of er komt er nog iemand waarschijnlijk. Ik kan me niet voorstellen dat Marcos Lopez nog een heel lang avontuur bij Feyenoord gaat beleven. Dus er komt er nog iemand. Dan ga je er sowieso voor vechten als je met een andere nieuweling moet. Dus dan is het toch helemaal niet zo'n rare stap. Als hij overtuigd daarvan is.
Dat is dus het punt. Is hij er overtuigd van dat hij dan... Kijk, als jij nu tekent, je hebt nu nog geen zekerheid. Hè, voor hetzelfde vertrek Hartman helemaal niet. Voor hetzelfde blijft hij nog een seizoen. Dan ben je gewoon tweede linksback. Dan heb je een paar invalbeurtjes.
Mm-hmm.
Hij heeft nu nog geen zekerheid van... Ik kan volgend jaar de eerste linksback van Feyenoord worden. En ik denk dat voor hem wel belangrijk is... Nu in zijn carrière van... Hij moet gewoon ergens de eerste linksback zijn. Ik kan mij niet overtuigen dat hij nu ergens naartoe gaat... In de bloei... van zijn voetbaljaren, dat hij nu ergens...
Maar je spreekt jezelf wel een beetje tegen, toch? Want je zegt net van, vorig jaar heeft hij een niveau aangetikt wat echt top was. Dit jaar heeft hij dat nog niet, maar hij zit wel in de bloei van zijn leven dan.
Ja.
Maar dat is toch dan ook een beetje tegenstrijdig, want hij is toch juist dit jaar minder.
Ja, maar hij is wel gewoon de eerste... Ik bedoel, met bloei van zijn leven is dat... Hij zit nu in de jaren van zijn carrière dat hij gewoon alles moet spelen.
Maar gaat hij bij een club groter dan Twente alles spelen?
Ik denk dat hij... best wel naar, niet subtoppers, maar echt wel naar middenmotors, het rechte rijtje ploegen in grote competities kan. En dat hij best wel in het rechte rijtje van Italië, een beetje bovenkant het rechte rijtje, dat hij heel goed daar terecht kan.
Ja, wel binnen een specifieke rol. Ik denk dat hij best een Robin Gosens stap kan maken.
Dat is echt precies waar ik aan zat te denken. Dus
Maar het kan ook de enige kans voor, of nou de enige kans, maar de mooiste kans voor Gijs Mal zijn om bij een topclub in Nederland te spelen. En op die basis kun je best zo'n stap maken. Als je kijkt van, stel Hartman gaat weg en Gijs Mal is je eerste optie als vervanger, dan ga je wel een enorme stap achteruit.
Zeker,
zeker. Zeker qua verdedigend dat vermogen, qua opbouw en qua voetbal is hij echt heel goed. Hij heeft een geweldige trap. Hij kan spelvattingen kan hij heel goed nemen. Dus hij heeft zeker kwaliteiten. Maar als je puur verdedigend naar hem kijkt, ja, dan zit je meer aan een Owen Wijndal scenario te denken dan aan een Clincy Hartman scenario. Als je het even op die schaal zet, zeg maar. Hè.
Op een schaal van Wijndal tot Hartman.
Is het zo matig voor je?
Ja.
En waar zit dat hem vooral in?
Nou ja, dat zit hem vooral in de verdedigende discipline. En echt, kijk, Hartman is echt een iemand die er vol bovenop knalt. Die eerder wat druistig is dan wat te afwachtend, zeg maar. Ja, en Smal moet heel veel dingen juist compenseren met overtredingen, omdat hij te laat is.
Ja.
En hij pakt nog wel eens een gele kaart omdat hij gewoon niet op staat te letten, zeg maar. Ja, dat zijn wel dingen die eigenlijk niet bij een Feyenoord back op Champions League niveau horen. Dus ik kan me alleen voorstellen dat hij of als tweede keuze komt na Hartman en dat hij dan misschien wat speelminuten af en toe krijgt of concurrentiestrijd wil aangaan. Maar dat kan hij wel. Want op het moment dat hij van Volendam naar Twente ging, toen was zijn concurrent Jaden Oosterwolde. En Oosterwolde was toen echt een enorm talent. Die begon echt geweldig aan zijn carrière. En uiteindelijk is Smal daar gaan spelen. En dat, dus dat kan hij wel. Dus ik vind het een beetje dubbel.
Misschien om de vergelijking met Hartman een beetje wat concreter te maken. Je hebt altijd van die spelersradars, toch? Waar op de buitenkant staan allemaal eigenschappen. Dus dat is van aangekomen aantal passes, hoeveel meters, hoeveel progressive passing je hebt. Maar ook overtredingen. Is wel interessant om daarbij nog het verschil tussen Hartman en Smal aan te tonen, toch?
Ja, ja, zeker.
Je ziet vooral volgens mij in die grafiek dat Smal echt in zijn passing en zijn progressive carries, noemen we dat dan, dat echt...
Hoeveel meters die het veld overloopt met de bal.
Precies. Mm. En dat hij daar een stuk verder is in dan Hartman, dat is ook niet zo. Ik vind Hartman, ja, dat is echt... Die is wel goed in de opbouw, maar is niet degene die de bal aan de voet verder het veld opbrengt.
Nee, ja, hoeft natuurlijk ook niet altijd. Dus het moet ook bij het spel van Feyenoord, bij Feyenoord passen, zeg maar. En dat, ja, hoe Hartman dat invult is voor mij perfect. En misschien dat je bij Twente meer ruimte hebt om, zeg maar, langs de zeilen op te stomen met bal.
Zou Smal ook niet in de rol van die meer naar binnen getrokken back kunnen spelen, die het middenveld inkomt?
Oeh, dat vind ik wel interessant. Ik denk het eigenlijk wel. Want ik denk dat hij daar wel de technische capaciteiten voor heeft. Ik denk ook voor hem dat het heel belangrijk is, stel dat hij volgend jaar bij Feyenoord speelt, of dan Arne Slot er nog zit of niet.
Ja.
Dat hij hem echt veel verder nog kan brengen. En dat hij echt het maximale eruit kan halen. En dan kan het best interessant zijn.
Zeker. We gaan het in de gaten houden. Ik zou zeggen, volg 1908.nl voor al dat nieuws, want die zit er kort op. En dan is het voor ons even tijd om naar de vrienden van Sky Showtime te gaan. Want eigenlijk zoals elke week kunnen we wat aanradertjes geven van Sky Showtime. We hebben ook weer iets heel erg moois voor onze luisteraars. Eigenlijk stiekem alleen voor onze luisteraars. Want niemand anders komt erachter. Dat gaan we ook zeker niet verder vertellen. Tot 15 maart heb je met de code FCA Daily een maand lang gratis Sky Showtime. En dan kan je onder andere kijken, Wouter Boerkamp.
Ja, onder andere naar Yellowstone uiteraard. Juist. Maar ik heb jouw advies wel naast me neergelegd van de vorige keer.
Ik zei eerst Yellowstone kijken en dan de prequels.
Precies.
Dus 1883...
Ja, ik ben begonnen met 1883. En dat is echt een perfecte manier om erin te komen. Want ja, je weet hoe vet Yellowstone is. Dat heb je al vaker verteld. Mm-hmm. Alleen, ja, ik vind het mooi om die opbouw er naartoe te hebben. Dus ik ben even teruggegaan in de tijd. Ja, dat ligt ook veel dichter natuurlijk bij mijn eigen tijd, 1883.
Zeker.
Dus ik zat er meteen lekker in. En ik vond die eerste aflevering echt heel vet. Vanaf minuut 1... Ja, ik ga nog niet alles verklappen, maar gebeuren er echt dingen waardoor je er echt meteen in zit.
Vertel even één dingetje.
Dat is even een vraag hoe ik dit ga insteken. En wat kan ik wel en niet verklappen? Het eerste karakter wat je in beeld ziet is een vrouw. Door dat karakter zit je eigenlijk meteen in de serie. En wat er met haar gebeurt en wat je daarna ziet, dan zit je er echt meteen in. En ja, zij komt later in die aflevering ook terug. Er zit ook wat tijdsreiselementen, zeg maar, in. Of in ieder geval wat
tijdreiselementen.
Wat sprongen in de tijd. En dus dat maakt eigenlijk dat je meteen.
Ik vind het mooi omschreven. Ik heb natuurlijk ook al gekeken. Ik vind het mooi omschreven.
Ja, doe dankjewel. Goed.
Je maakt me heel erg.
Beetje teasen.
Dus ik heb al minimaal 3 karakters gezien in die eerste aflevering waar ik nu sowieso alles over wil weten.
Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En Sky Showtime dus nog veel meer daar natuurlijk te zien. Je kan een abonnement nemen. Je kan het een maandje proberen natuurlijk met de code van ons. FCA Daily. Tot 15 maart kan je dat doen. Daarnaast €6,99 per maand.
Ja. Ik wil wel een viewing party met Wouter erbij. Dan ga je kijken. Ja.
Samen met Wouter.
Ja, dat lijkt me echt ziek.
Lijkt me prachtig. Wat ik ook graag met Wouter kijk is voetbal.
Mooi.
Gisteren niet gedaan. Wouter, we hebben een keertje overgeslagen. Normaal lopen we natuurlijk de deur bij elkaar plat.
Absoluut.
Maar thuis wel even een partijtje zitten genieten, man. Niet van de eerste helft. Van Real Madrid tegen Leipzig.
Nee.
Maar de tweede helft gebeurde er genoeg, man. Daar, ik weet niet. De spanning deed veel. Ja. Ik heb dingen gezien, acties van individuele spelers waar ik echt bizar van genoten heb.
Mm-hmm.
En dat maakt zo'n matige eerste helft, zeker van Real in ieder geval, dat is misschien toch een beetje hoe ik ernaar kijk, maakt dat wel een beetje goed voor mij.
Het was een beetje van beide, heb ik het idee, want waarom de tweede helft voor mij ook heel erg goed was, omdat je echt zag dat Leipzig wel alle, zeg maar, dat ze echt vol druk gingen zetten de tweede helft. Maar ze waren wel, de eerste helft was nog een beetje aftasten en kijken, hoe gaan we hier aan voetballen toekomen? En de tweede helft gingen ze echt, waardoor er voor Real ook meer ruimte kwam. Maar de eerste helft, Ancelotti probeerde het iets anders met het systeem. Ze hebben extra middenvelder erbij. Rodrigo speelde natuurlijk niet. Ja, dat liep echt totaal niet. En het tempo. Ik
werd ook niet lekker ontvangen in het stadion. Hè? Want nee. Real natuurlijk vierde haar verjaardag.
Ja.
De fans ook fluiten.
Kreeg er zelfs een heel klein beetje die Ajax-vibes bij met die 1-4. Dat zij in het begin was Real Madrid helemaal niet in controle. En Leipzig besefte zich dat net te laat. Waren ook een aantal momenten met Openda, waarin die, wat je eigenlijk gisteren ook zei, net niet verfijnd genoeg was. Er werden een paar momenten niet goed uitgespeeld. Sowieso. En ik vond Dani Olmo en Xavi Simons kregen in de eerste fase best wel veel ruimte. En ook best wel veel. Olmo ook deed ook best wel veel goed. Alleen ze haalden er geen rendement uit. En dan had het helemaal een andere wedstrijd kunnen worden. En nu heb je toch weer het idee, ja, Real Madrid trekt hem uiteindelijk wel over de streep. Het was wel spannender dan verwacht.
Nou, die 1-0 kwam toch redelijk uit het niets van Real.
Ja, maar dat is bij Real altijd zo.
Dus dat is echt zo.
Ja. Dus je zit elke keer naar een wedstrijd te kijken in de Champions League, waarbij je het idee hebt, oké, de tegenstander doet mee. En uiteindelijk komt het 9 van de 10 keer komt het van Real Madrid toch goed. En dat was nu weer zo.
Het was voor de wedstrijd wel echt heel lekker dat die goal van Orban echt gelijk viel. Na die goal van Vinicius. Dat maakt het wel erg spannend. Eén ding waar ik me echt heel erg over opgewonden heb, is dat je in de, volgens mij was 4 minuten blessuretijd. En het was 92-40 of zo. En dat Gulashi niet mee naar voren gaat. Ja, daar kan ik woedend om worden. Ik vond dit keer prima. Omdat het om Real ging. Mm. Maar
heb jij het ook meegemaakt dat de keeper scoorde?
In het stadion?
Nee, jezelf.
Oh, nee, nog nooit, man.
Dat lijkt me echt vet. Ik wil dat echt een keer meemaken.
Ja,
maar
nee, ik ook niet.
Ik acht de kans bij onze keeper bij Florian vrij klein dat hij er een keertje.
Ja, maar het zat er sowieso. Leipzig heeft de fase gehad dat het er echt in zat. En je hebt die bal van Olmo natuurlijk nog op de lat. Maar ik had niet het gevoel dat het in de blessuretijd en de paar minuten voor echt nog in zat.
Ja, Openda had er veel kansen nodig al. Ik vond Olmo niet fantastisch. Eerlijk gezegd vond Xavi Simons wel fantastisch. Jij vond Olmo wel?
Ja, vorige ik ben sowieso.
Ja, dat is waar.
Die actie dat hij Openda vrij speelt.
Ja.
Jongens, ja, even serieus. Het is toch een hele geile actie. Dus toch, ja, sorry, dat kan ik het enige
geen VI vandaag.
Ja, maar sorry, ik kon er echt geen andere woorden voor vinden. Het is echt geweldig hoe hij dat doet.
Ondeugend balletje.
Ja, maar echt hoe die bal echt zo strak over dat heerlijke biljartlaken. Echt zo'n dooie bal, zeg maar, zo'n streep. Ja.
Ik heb nu zoveel termen gehoord. Ja. Strak over dat biljartlaken, zo'n dooie bal en een geel balletje.
Ja, maar dan is het zo zonde dat Openda, ja, sowieso Openda en Sesko gewoon niet de meest fijne spitsen zijn. Want er zat zoveel meer in. Maar sorry, die bal en dat Kroos ook een paar keer in zijn eigen 16 gewoon
wegdraait.
Ja. Dat waren voor mij gewoon de details waar deze wedstrijd niet gewoon helemaal hebben gemaakt voor mij. En ja, D0.
Ja, ik wil ook nog even Vinicius noemen hoor. En ook nog, hij geeft ook nog één balletje. Doet hij een actie in de 16, gaat hij met zijn rechtervoet op de bal staan. Dan tikt hij met zijn hak links naar Bellingham.
Mm.
De man is insane, man.
Ja.
Ik zweer het, zowel qua acties en dat hij ook eigenlijk weer een soort hij moet eigenlijk ook misschien weer rood hebben.
Moet misschien rood hebben.
Ja, ik vind dat wel meevallen.
Ach, broers.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel meevallen, maar...
Ja. Je kan toch niet zo midden in een wedstrijd iemand bij zijn keel pakken?
Ah, het was duwen bij de keel.
Doe je niet. Heb jij wel eens iemand... Doe jij dat wel eens?
Nee, nog nooit.
Nee, dat dacht ik al. Dat is gewoon... En het sloeg ook nergens op. Het was gewoon... Want hij geeft hem eerst al
Maar Orban is wel... Die heeft veel lelijke dingen gedaan in Hongarije, hoor.
Ja.
Oh, dat is die ander.
Hij valt gewoon.
Hij valt wel. Oh, tuurlijk valt
niet
hij.
Grappig.
Nee, nah, ik vond het niet zo. Nee, maar
dat mag je aanpakken.
Dat mag soms.
Nee, klopt. Het is super dom natuurlijk. Maar zeg maar die twee gezichten van Venetius, dat ja, het brengt wel heel veel vermaak. Ja, want ook dit brengt voor mij.
Nou, ik ook echt het publiek mee na een aantal acties waar hij volgens mij één keer een corner uitsleepte. Dus ja, je kan je er enorm aan ergeren, maar je kan ook enorm van hem genieten. Dus ja, eigenlijk, het voetbal heeft dit soort spelers ook echt nodig.
100.
Ja. En ja, een paar acties inderdaad kon je echt enorm van genieten. Ja,
en het mooie wat je daaraan merkt is dat hij binnen en buiten het veld wordt nu ook echt een wereldster. Je moet nagaan dat nog, ik denk 3 jaar geleden, dat wij allemaal dachten van hij is snel, hij heeft goede actie. Maar het is allemaal nog een beetje blind en geen rendement. Maar hoe snel dat is veranderd, mm-hmm. hoe we naar hem kijken. Hoe hij in 2 jaar van grillig en zit er wel in, maar het komt nog niet naar... Misschien wel een van de beste, misschien wel in de top 3 beste spelers van de wereld. Dat is wel bizar.
Ja, het gekke is hoe constant het is gegaan. Dus dat je de eerste 3 seizoenen was die volgens mij in totaal bij een goal.
36 goals betrokken.
Ja, 36 inderdaad. En vanaf dat seizoen
standaard
is hij elk seizoen bij meer dan 40 goals betrokken.
Heel stabiel als je je eerste 3 seizoenen bij 36 en dan in één keer die sprong maakt naar 40.
Nee, maar ik bedoel, je hebt dus 3 seizoenen waarin je weinig rendement hebt. En daarna heb je 3 seizoenen waarin je constant meer dan 40 goals bij meer dan 40 goals betrokken bent. Dus dat is, het is niet zo dat het dan 1 seizoen is waarin ineens alles lukt. Nee, het tweede seizoen lukte ook alles. En het derde seizoen, nu ligt hij ook weer op koers voor meer dan 40 goals betrokken zijn. Dus dat is wel echt een bizarre ontwikkeling. En dat, je hebt het over wereldsterren. Maar ik vond die actie van Bellingham voorafgaand aan die goal is nog veel mooier dan die goal zelf.
Maar die loopactie van Venetius ook wel. Zeg maar, ze voelen elkaar aan, want het is lang wachten. Wat moet je doen? Want ze lopen in principe in dezelfde richting.
Ja,
en Bellingham durft het uit te stellen, wat fucking knap is. En Venetius die durft eigenlijk ook zijn loopactie uit te stellen.
Ja.
En dan versnelt hij. En dan hoeft Bellingham... Het is een hele goede bal, want hij ging precies goed. Maar eigenlijk nog maar een simpele bal, doordat Venetius zijn loopactie zo goed getimed heeft.
Ja, maar deze zal nooit een top 10 van... Champions League goals van het seizoen halen.
Maar
hij hoort er eigenlijk wel in.
Kijk eens, Wouter Boerkamp.
Ook de manier waarop Bellingham die bal geeft. Dus in welke lichaamshouding, zeg maar, hij draait om die bal precies op de juiste snelheid. En
dat lukt daar niet meer.
Nou, dat sowieso niet. Maar om de juiste snelheid mee te geven. En in de juiste ruimte waardoor Vinicius er zo tegenaan kan lopen. Dat is echt niet normaal. Nee. Niet normaal.
Ik denk dat je dit nog 100 keer kan analyseren als trainer van Leipzig. Maar dat je op een gegeven moment ook gewoon moet zeggen. Ja jongens, het valt niet te verdedigen.
En het zijn... 8-9 spelers, zeg maar, die niet het niveau van Real Madrid gaan halen ook. En er zijn er 2-3 die nu zich achter de oren gaan krabben van Xavi Simons gisteren de hele tijd aanspeelbaar, onderbal vragen.
Gewoon centraal op middenveld, hè? Want we hoeven niet over 10 te hebben of linksbuiten. Hij eist gewoon overal op dat veld die bal.
Ja, en hij kwam ook in goede posities. Dus hij werd echt veel te vaak overgeslagen of te laat ingespeeld, waardoor de ruimte weg was.
Ook genoeg overtredingen op hem gemaakt door Real. Want die hadden ook donders goed door. Rudiger lokte nog uit. Ze hadden donders goed door van... hem moeten we niet vrijlaten.
Dit was echt een goed visitekaartje voor hem.
Xavi Simons, baller.
Sowieso.
100%. Dat was hem, jongens. De FC Afkikken Daily voor vandaag. Vanavond lekker Ajax kijken. Wordt zeker interessant. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Dank jullie wel. En heel veel dank naar onze kijkers en onze luisteraar. Tjus.